Nu is het voor het echt. Het is dinsdag 11 oktober 2011 en dit is de 77ste Tech 45.
Times are changing, Betty. These nerds are a threat to our way of life.
The Tech 45. Vanuit zowel Vlaanderen als Nederland. Dit is de Tech 45 podcast. Nieuws en commentaar over het web, gadgets en technologie. Tech 45.
Goedenavond, ik ben Maarten Hendricks en ons vaste panel voor vanavond bestaat uit... Niet Stefan Lesage, die staat hier wel nog op. Sidney de Smet, lectormedia en PhD-student. Jan Seurink, communicatiemens en blogger. Davy Buntings, tech-afficionado en studentencoach. Ons semi-vast flex-panelit Toon van de Putten. En terug van weg geweest, al ze zei zelf meer dan een jaar geleden, denk ik, Jo-Janneke van den Bos. Dag Jo-Janneke.
Hi Maarten, wat leuk om er weer te zijn.
Ze was erbij bij de allereerste beta zelfs, hè Jo-Janneke?
Ja.
Nog voor
ja,
we officieel
klopt.
Bezig waren. Hè?
Zeker, de eerste 20 of zo heb ik meegemaakt. Ja. Het was superleuk. Ja.
En nu terug. Zo nu en dan zo eens terugkomen, dat is altijd plezant, hè Jo-Janneke?
Ja, zeker. Het is heel gezellig.
Ja, voor degenen die nieuw zijn, dus die niet van de beta's erbij zijn, leg eens heel kort uit wat je doet, Jo-Janneke? Wie je bent?
Ja, ik ben adviseur online communicatie en eigenaar van EOS Online Communicatie. En ik help bedrijven zich online scherper en slimmer te profileren met gebruik van sociale media en online strategie. En ik praat daar heel veel over, niet alleen nu in de podcast, maar ook in zalen.
Oké, en de business draait goed?
Ja, het is heel druk en dat was eigenlijk ook de reden dat ik destijds echt moest minderen en uiteindelijk stoppen met de Tech 45, wat ik heel spijtig vond. Mm-hmm. Maar het was toch een bewuste keuze. Maar ik vind het ontzettend leuk om af en toe terug te zijn.
Ja, dit is ook mijn eigen fout, want ik heb u een paar keer uitgenodigd, zo 2.5 uur op voorhand.
Ja,
en
te kort vooraf.
In uw drukke agenda is dat inderdaad heel moeilijk in te plannen.
Ja.
Goed, we gaan beginnen met minder vrolijk nieuws. Vorige week donderdagmorgen, toen ik mijn feedreader opengooide, zag ik heel veel berichten voorbij drijven van Steve Jobs. En eindelijk was het voor zover. We voelen het al heel lang aankomen, het overlijden. Hij leidde sinds, ik denk 2003 dacht ik dat het was, aan kanker, of 2004. Werd pancreaskanker vastgesteld. Dus hij heeft het eigenlijk nog relatief lang uitgehouden voor een ziekte waarbij de overlevingskansen zo laag liggen. Davy, waar werd jij toen gehoord of las?
In mijn bed.
Ja, serieus? Ja, ik zat eigenlijk op het toilet, maar dat klinkt zo oneerbiedig. Hè?
Ik op de iPod. Ik lag in mijn bed en ik was eigenlijk te vroeg wakker. En ik dacht, ik ga eens Twitter checken. En het eerste bericht nadat ik was gaan slapen was van Patrick Roan over Steve Jobs. En toen had ik zo wel iets van, dit wordt een kutdag.
Ja, wat dat was uw eerste gedachte?
Ja, op zich had ik het wel zien aankomen, ja,
iedereen
natuurlijk. Maar het was wat pijnlijk dat het zo kort op de keynote zelf was.
Ik heb de keynote zelf niet gezien, maar sommigen zeiden dat het daardoor dat de keynote vrij bedrukt was en dat het kwam omdat men wist dat het voor eender welke dag kon gebeuren. Hè.
Dat lijkt me straf als dat zou zijn, maar...
Want dat was iets wat ik daarna ook heb gelezen. Er was naar het schijnt op de eerste rij een stoel opengelaten voor Steve Jobs. Heeft iemand eigenlijk de keynote bekeken achteraf? Staat die trouwens online? Want ik weet het.
Ja,
hij
staat online.
Heeft iemand hem bekeken?
Een stuk.
Was hij bedrukt, Toon, de keynote?
Goh.
Of is dat iets wat men nu zegt omdat men weet dat het gebeurd is?
Het is met Tim Cook, dus dat is niet hetzelfde als
nee,
Steve Jobs. Maar voor de rest heb ik daar niet echt iets speciaals aan gemerkt. Ja. Niet zo spectaculair en zo... het was ook in die town hall. Ik weet niet of die vorige ook in die town hall geweest zijn, wat dat de eerste keer was.
Ja, er zijn toch een aantal groten al gehouden. De eerste iPod werd ook daar aangekondigd.
Ah ja. Ja, de eerste iPod, ja.
In 2001, dat was ook in de town hall, dus...
niet speciaal bedrukt, maar dat is natuurlijk achteraf makkelijk zeggen. Mm-hmm. Dat is toch raar, zo een product launch keynote zonder Steve Jobs.
Mm-hmm. En wetende dat er nu geen meer gaat komen met Steve Jobs.
Ja, het was ook de eerste zonder Steve Jobs, denk ik. Allee, toch sinds lang.
Heeft hij zijn ziekenverlof gehad vorig jaar?
Ah, ja.
Toen is hem ook niet
op
het podium verschenen, maar toen wisten we wel dat hij ging terugkomen, hè. En ik heb toen, weet je nog, toen we, ik denk einde van de grote vakantie hebben gehad over het feit dat hij aftrad als CEO van Apple. En die foto's op TMZ, toen zei Marco nog, nee, die waren getruckeerd, maar die waren dus wel echt, hè. Die verschrikkelijke foto's waren
dat
zo...
Dat was een paar weken geleden,
ja,
hè?
Ja, dat was eind augustus, denk ik, dat dat was, hè?
Ja, inderdaad. Mm-hmm.
Cindy, iemand met een nuchtere blik als u daarop, want niet echt een Apple-fanboy. Wordt er overdreven de voorbije dagen?
Goh, overdreven zou ik dat niet noemen, maar wat aan mij weer opviel, is dat daar zo dat emotioneler worden van de maatschappij in zit. Mm-hmm. En dat je ook ziet dat er echt een verheerlijking is van bepaalde mensen, superstars, en in dit geval natuurlijk een bedrijfsmens. En dan merk je dat zo op Twitter aan tweets zoals respect. En dan denk ik van, goh, die mens heeft misschien qua business iets gerealiseerd, maar om daar nu zo al die superlatieven van respect en zo... dat is zo een hedendaagse superster en het raakt blijkbaar veel mensen.
Jo-Janneke, kom gerust tussen, hè. Wacht even.
Ja, daar ben ik het niet mee eens.
Ja, verklaar u nader, leg uit.
Nou, ik vind dat Steve Jobs, en jullie weten dat ik ben geen... Apple fanboy of fangirl in mijn geval. Ik heb een iPad en een iPhone en ik heb vroeger heel veel met Apple gewerkt. Maar dus ik ben helemaal niet idolaat van de producten, maar wel van het feit dat hij zeker op bepaalde thema's de wereld heeft veranderd. Omdat je in principe hebt gehoord dat hij is overleden door een product wat je in je hand hebt. Wat niet had bestaan als hij er niet was geweest. En je hebt als je kijkt naar muziek, als je luistert naar muziek, dan weet je ook dat je het is gewoon helemaal veranderd. En zelfs gewoon de laptop die je voor je snuffert hebt, al is het een HP, dat heeft die vorm omdat iemand ooit op die manier over raampjes heeft nagedacht. Niet aan DOS-schermen. Dus je hebt gewoon sowieso in alle media die je om je heen hebt, ligt daar de invloed van Steve Jobs.
Ja.
Goh, ja. Daar zal natuurlijk voor een groot stuk waar zijn, maar het is ook altijd zo, als je gaat kijken naar innovaties, dat er altijd overal ter wereld gelijkaardige innovaties ontstaan.
Ja,
dus
zijn
de vraag is, zonder Steve Jobs hadden we waarschijnlijk een ander soort van innovatie gehad, zonder daarop te doen.
Dat is hetzelfde argument.
Oh, wacht. Davy, kom binnen.
Datzelfde argument kun je... in mijn ogen ook maken met een Einstein of een Picasso. Hè. Uiteindelijk was dat ook maar een wetenschapperke en een schilderke. En wat Einstein heeft uitgevonden, dat er sowieso ook geweest, want dat hing in de lucht dat iemand dat ging uitvinden. En een Picasso, dat is mijn meug niet. Iemand anders vindt dat heel chic.
Oh, barbaar.
Maar...
Oh, dat vind ik zo ongenuanceerd. Oh, wat het is barbaar. Ja, als je kijkt naar kunstenaars, naar kunst, dat is sowieso de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie. Dus dan is het sowieso niet zomaar in een soort van Sign of the Times hokje te gooien. Ik heb zelf academie gedaan, dus ik ben daar vrij gevoelig voor. Maar als
dat is duidelijk.
Maar om te zeggen, een schilderke, dat kan zijn, maar daar ben ik niet mee eens, omdat hij zo ontzettend veel mensen heeft beïnvloed. En
dat is juist hetgeen wat ik wil zeggen, dat Cindy zegt van, hij was eigenlijk ook maar baas van een technologiebedrijf.
Mm-hmm.
In mijn ogen, Picasso, die zal wel talent gehad hebben en die zal wel qua emoties dingen hebben kunnen overbrengen, maar het is en blijft een mens met een borstel en een doek voor hem.
Het is de manier waarop je ermee omgaat.
Juist zoals Steve Jobs ook maar iemand was die een bedrijf heeft geleid, maar de manier waarop dat die personen dat gedaan hebben, maakt die juist tot iets wat meer is dan iemand anders.
Weet je,
en ik
het
denk
gaat
ook
niet
dat...
alleen om het
wacht,
bedrijf.
Wacht, Davy. Maar eerst de gedachte af, Davy, en dan komt Jo-Janneke tussen.
Oh, ja.
Je moet strenge meester zijn vandaag, hoor. Davy?
Maar ik denk ook dat wat Cindy zegt waar is, dat we zo in een emotievollere tijd leven en dat we precies ook nood hebben om zo een groot meneer met hoofdletters gekend te hebben. En dat Steve Jobs daaraan een beetje aan tegemoet kwam. Ik keek ook op naar die mens. En ik kan dat ook niet echt verwoorden waarom.
Mm-hmm.
maar dat we daar nood aan hebben. En dat daarom ook die mens zijn eigen te boven gestegen is. Maar dat is ook een beetje zijn verdienste dan dat gedaan heeft.
Maar hij is ook zo bijna op het hoogtepunt van zijn roem gestorven. Hè? Wat, ja. wat er ook wat wel mee te maken heeft. Belangrijk.
Nou, ik heb geen idool nodig of zo. Of een of andere afgod. Daar ben ik niet zo van. Maar wat ik dus heel bewonderenswaardig vind, is dat hij altijd, en dat bewonder ik in heel veel mensen overigens, ook mensen die helemaal niet beroemd zijn, dat ze ten alle tijde trouw zijn aan hun principes. En trouw zijn aan datgene waarvan zij vinden dat het op het hoogste latje ligt.
Ja.
En daar is volstrekt geen concessie aan gedaan.
Nee.
En het heeft soms tot hele rare keuzes geleid. Flash. Maar wel, zeg maar, tot keuzes die in zijn oog heel puristisch zijn. En dat is zijn keuze. En daar kun je voor of tegen zijn. Maar het blijft de mentaliteit van heel streng zijn in wat je zelf als kwaliteit ziet. En ik vind dat een belangrijke waarde die heel veel mensen hebben. Dus ik hoop eigenlijk dat mensen hem niet als een soort van afgod zien, maar meer als een soort van inspiratie van: waarom zou ik concessies doen aan kwaliteit? Waarom ga ik niet gewoon voor het best haalbare?
Ja, maar ik vind dat ook. Allee, en die berichten zijn deze week dan ook weer boven water gekomen. Steve Jobs was echt een kloot van een mens om mee samen te werken. Als ik tussen de regels goed lees.
Dat is waar.
Ja, wat Joanneke zegt, dat is zo. Allee, niks tegen Steve Jobs, maar ik vind dat Steve Ballmer ook zo'n persoon is. Maar die mens wordt gewoon uitgelachen omdat zijn idee gewoon fout is.
En bij de manier Steve Jobs,
die zijn, idee is juist gebleken. En die mens die wordt dan een beetje verheerlijkt. Je hebt vasthouden aan je principes en je hebt koppig zijn. Hè?
Maar ik vind voor allebei wat te zeggen. Kijk, als je een fout maakt. Kijk, ik heb ook wel eens een fout gemaakt. Ik heb er vandaag nog over geblogd. Dan is dat. Daar ben ik gewoon heel open in over, zeg maar. Dan maakt dat in principe niet zoveel uit als je er maar wat van leert. Hè? En als het wel past bij je principes, dan scherpt dat je geest en je ervaring uiteindelijk. Dus ja.
Maarten,
ja,
als ik daar nog iets kan aan toevoegen.
Natuurlijk.
Ik ben met een redelijk hersenloos jobje bezig. En om mij wat te amuseren, luister ik naar radiostations van over de wereld. En met de dood van Steve Jobs zat ik toevallig in San Francisco te luisteren. En wat aan mij daar opviel van die presentatoren, dat was dat ze vooral zo verbaasd waren dat de volledige wereld daar zo mee meeleefde. En ze hebben dat dan ook zitten aanhalen van, ja, zelfs Sarkozy heeft daar iets over verteld. En dat vond ik toch wel eigenlijk ook bijzonder, dat ze in de Verenigde Staten zelf en dan in San Francisco daar toch ergens van geschrokken waren van de impact die Steve Jobs op de rest van de wereld had.
Het mooiste voorbeeld daarvan was, ik zat ken je Leineke nog? Een aantal afleveringen geleden, Café in de Congo. Dat is nu niet bepaald. Ja, ja. De cafébazin is nu niet bepaald iemand die veel met Apple te doen heeft. Maar ik haalde mijn telefoon boven. Ik wou iets laten zien aan een collega. Het is geen iPhone, maar ze wist toch dat het een smartphone was. En het eerste wat ze zei was: die van Apple die is gestorven gisteren. Dus ze wist het toch. Ja. Dat geeft toch aan dat er over gepraat wordt en dat ze.
Maar het is zo breed op nieuws geweest. Als je dat miste.
Ja, dat is ook wel waar, natuurlijk.
Dat ging wel op Mars of zo.
Nu,
het is natuurlijk wel een heel sociologisch sign of the times. Hè? Als je kijkt naar hoe iedereen massaal op dingen reageert en ook emoties toont en op Twitter alles ventileert natuurlijk. Daar ben ik er zelf trouwens ook een van. Dus ja, dat is inderdaad waar. Maar uiteindelijk, als je het vergelijkt, zijn dat twee verschillende dingen. Hè? Enerzijds de massahysterie en het kuddegedrag. En aan de andere kant de daadwerkelijke impact van wat iemand heeft gepresteerd.
Ja.
Dat zijn twee verschillende dingen die hem heel erg mistig in elkaar overlopen in dit vier kader.
Hij heeft wel een aantal enorm belangrijke dingen gedaan. Hè?
Ja.
Als je wilt kijken, de iPod. Hè, was niks revolutionair, maar het was de manier waarop.
En neem al je muziek mee spreken, waar het gaat.
Ja, als je nu spreekt over een MP3-speler, dan spreekt men over een iPod. Heb je een iPod, ook al is dat geen iPod. Hetzelfde voor de iPhone. Dat was de eerste telefoon die ik niet haatte. Ja, nee.
Wat een grappige uitspraak.
Ja, dat is. Al mijn gsm's daarvoor, die haatte ik op een of andere manier. Dat
en
was
waarom?
Ik altijd...
Om de interface of meer gewoon...
Ja, interface en gebruiksgemaak. En de iPhone was de eerste waarvan ik zei, die wil ik nooit meer kwijt, tot de iPhone 3G er kwam.
Goes to memory lane.
Ja, nee, geef dat eens eerlijk toe. Dat is toch waar wat ik zeg?
Ja. Er is zo'n... een column geweest van de hoofdredacteur van Data News, denk ik.
Hmm.
En daar werd ik echt... Allee, dat werd ik bijna kwaad van.
Oei.
Dat ging over Steve Jobs. Dat was daar een dagje daarna of zo.
Dat was een interview met Knack.
Was dat een interview met Knack? Ik dacht dat op de site van Data News stond. Ah, whatever. En die relativeerden het ook, wat dat ergens terecht was, want dan was ook al de emoties sliden hoog op. Maar ook zo, ja, wat heeft Steve Jobs uiteindelijk uitgevonden? Bijna niks. Hij heeft het alleen wat gebruiksvriendelijker gemaakt. Dat was een teneur. Dan denk ik, allee, kom, als er nu iets is wat dat relevant is voor succes, of voor allee, de humanistische aanpak van technologie, dan is wat dat Apple ermee gedaan heeft, wat dat Steve Jobs met name ermee gedaan heeft, want... inderdaad, een iPad, dat was niet de eerste tablet. En een iPhone, dat was niet de eerste smartphone. Maar het waren wel de eerste die gericht waren op gewone mensen. En hoe dat die dat dan zouden kunnen gebruiken.
Mm-hmm.
Zonder die hun intelligentie te beledigen. Dat is zo het evenwicht waar dat dan op zit. En dat wordt dan zo even onder tafel geveegd van ja, echt een technologische prestatie is dat toch niet. Hè? Een iPad simpeler maken dan... al de tablets die ervoor al met swivel screens en weet ik wat allemaal.
Ik hoorde het gisteren. Ik denk dat het een tweet was dat er wat was het meer? Meer dan 1000 personen werken gewoon aan processoren bij Apple.
Ja, nu. Ja, dat kan.
Gewoon omdat ze willen dat ze dat in bijvoorbeeld de iPad de best mogelijke processor steekt. Dat wil toch al veel zeggen.
Maar dat is toch niet het relevante?
Nee, natuurlijk niet. Maar het zijn allemaal kleine voorbeelden, maar als je al die voorbeelden samengooit, dan krijg je toch wel een beeld van waar Apple voor staat. En als je naar de toekomst gaat kijken, de eerstkomende maanden, misschien zelfs jaren, alle producten die gaan uitkomen, dat gaat nog altijd voor een stuk de stempel van Steve op zitten. Maar wat binnen 10 jaar...
Bij Apple en bij Steve Jobs, daar heb ik vaak zo... En misschien dat het een beetje dik en ekkerig gaat klinken, maar ik heb daar vaak zo het gevoel bij dat ik bij sterrenrestaurants ook heb. Zo. Iedereen verhemelijkt en verafgoot zo van die sterrenchefs. Maar wat dat die in vergelijking doen met zo de kleinere brasseriekeukens, zeker qua werkverzetten of qua manuren, dat is misschien veel minder of allee, niet echt competitief, maar die worden wel verheerlijkt door hetgeen wat ze uitbrengen. Just zoals Toon zegt, iedereen
omdat
die kan
geen waterachtige spaghetti op je bord
gebruiken.
Ja.
Nou, het gaat natuurlijk ook om visie. Hè? Dus je hebt deels visie waar je voor betaald wordt, of vaardigheid. Hè? En het is helemaal niet erg als dat een beetje uit elkaar loopt. Kijk, als het zeg maar heel erg noest in elkaar gefabriekt is, maar het idee erachter is gewoon hartstikke suf, ja, dan hoef ik het niet en dan betaal ik er ook niet voor. Dus ik vind het helemaal niet erg als daar een bepaald boegbeeld voor hangt en die kent er de credits voor. Soms is dat er gewoon voor nodig.
Tom de Gruin in de chatroom zegt, niet vergeten gasten, de 10 mooiste kinderfilms ooit zijn gemaakt zijn ook van Steve. Ik denk dat een beetje bij de haren getrokken is.
Ja.
Ik bedoel, het was wel... Steve was mede-oprichter, maar of hij nu echt heel veel in het begin daarmee te maken gehad heeft, dat weet ik niet echt.
Ja, en of dat als per se de mooiste zijn, dat weet ik ook niet.
Als je designgewijs ook gaat kijken naar die, vooral de laatste reeks Apple-producten, ja, natuurlijk is dat niet... Allee, of ik denk dat toch niet dat Steve Jobs midden in de nacht met een visioen wakker geworden is en zo'n iPhone getekend heeft... Daar zit ook heel veel research en zo achter. En die Jonathan Ive zit daar ook heel veel achter.
Natuurlijk.
Maar het is ook... Dat maakt u ook een goede...
Maar hij heeft die mensen waarschijnlijk daar gezet, hè?
Ah ja, dat maakt u juist een goede, hè?
Hij kreeg in 1997 Apple terug. En hij kreeg toen een bedrijf dat op niks trok. En hij heeft dat wel rechtgetrokken, hè?
Ja, als je gezien heeft hij het diskettenstation uit de PC gehaald. De diskdrive, de CD-ROM-drive eruit gesmeten. Flash eruit gesmeten uit een iPad dan. Mm-hmm. Dat zijn allee, je kunt daarmee lachen op het moment dat op een keynote gepresenteerd wordt, maar je moet daar wel ballen voor hebben om dat te,
ja, dat is ook,
te riskeren. In de meeste bedrijven is het net omgekeerd natuurlijk. Hè. Ja. Er zegt het management van, ja, maar hoe, past maar op. En we gaan op zoek naar het compromis en iedereen content houden. En dan krijg je zo...
Ja, en dat ziet hem wel, hè?
Ja, ja, tuurlijk.
Natuurlijk, hij keek niet altijd naar, het moet geweldig goed verkopen. Natuurlijk, dat zit er altijd bij. Maar het was ook gewoon zijn visie. Als hij vond dat dat er niet moest inzitten, dan kwam dat er gewoonweg niet in. De hele wereld kon doodvallen.
Het is ook gewoon een goede marketeer. Hè?
Mm-hmm, ja.
Zeker.
Ja. Want ik zag hier ook in de chatroom voorbij komen, gaan ze voor Bill Gates ook zo huilen? Wel, het antwoord zal waarschijnlijk nee zijn.
Ja. Johanneke, zit jij trouwens op wifi?
Zit ik op wifi? Ik zit op wifi. Is dat een probleem?
Dat hoort je. Uw kwaliteit gaat op en af. Nu is het weer wat minder en juist was het geweldig. Dus...
Jeetje. Dat is spijt.
Ja, nee, maar het is aanhoorbaar, hoor. Maar het klinkt nu een beetje zo wat...
Ik heb geen draadje eraan hangen.
Geen draadje.
Nee, maar goed. Uit de lucht geplukt.
Ja. Er zijn heel veel artikels geschreven de voorbije week. Is er iemand die zegt van, dat artikel vond ik echt wel interessant? Of dingen die je niet wist?
In het kader van Steve Jobs?
Ja, in het kader van onze Steve.
Twee dingen. Ik kan echt niet kiezen. Ja, hij mag heel diep zuchten. Maar het eerste is eigenlijk die keynote. Of dit is niet echt de keynote. Het was een bezoek aan de gemeente van Steve Jobs. Waar die heeft verteld wat voor nieuw pand er gebouwd gaat worden.
Dat is niet zo lang geleden, hè?
Nee, dat is niet zo lang geleden. Dat was in juni of juli, geloof ik.
Mm-hmm.
En toen was hij inderdaad al heel mager en een beetje zwakjes. Maar heel erg aardig en geduldig. Was hij echt helemaal aan het vertellen hoe het eruit zag. En het gebouw was echt te gek.
Ja.
Het was echt een heel groot geland spaceship. Mm-hmm. Dus het was echt een gigantische grote cirkel. Ik vond het zo ontzettend mooi gemaakt. Tenminste in de visualisatie, maar ook in het concept. En ik vond ook eigenlijk wel illustreren welke status Steve Jobs daar in Cupertino heeft. Omdat eigenlijk alle aanwezigen van de gemeente gewoon super trots waren dat Steve Jobs überhaupt het gebouw had betreden. Zeg maar, van de gemeente. Dus het was eigenlijk wel een soort van... Het was eigenlijk niet eens een onderhandeling. Het was meer van wat fijn dat u hier wilt zijn in plaats van... is het nou een aardig gebouw of niet?
Mm-hmm.
Ja, dus dat is wel wonderlijk. Dus dat vond ik wel een beetje de status illustreren.
Ja.
Maar het allermooiste vond ik eigenlijk wat misschien wel het meest is geretweet. En dat was dat quote wat begint met here's to the crazy ones, the misfits, the rebels.
Dat was een heel mooi filmpje.
Geniaal. Ik heb inderdaad hier gewoon voor me staan, de tekst. En ik vind het zo ontzettend mooi.
Ja, het was de eerste Think Different reclame. Die is daarna ingesproken door Richard Dreyfuss. Maar hij heeft de eerste versie ingesproken. En eigenlijk vind ik zijn versie, zeker nu, achteraf gezien, is veel beter. Hè?
Het is ook heel mooi hoe die eindigt. Hè? Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do.
Ja, inderdaad. Dat was ook dat artikel. We hebben daar een hele tijd geleden over gehad. Over Gizmodo en de iPhone 4. Dat hele verhaal dat Gizmodo de iPhone 4 in handen had gekregen voordat die gereleased was. En nu kreeg je van een
Mag
van de...
Mag ik even nog iets zeggen over dat van here's to the crazy ones?
Ja, tuurlijk, zeg maar.
Ik vind dat, zo mijn quotes, ik maak daar altijd een sport van om zo te denken, wat als iemand anders die quote had gezegd?
Mm-hmm.
En die quote op het einde, die is heel, heel, heel vaak teruggekomen in mijn Twitter-stream en in mijn RSS-feed. En
welke precies?
Vaak stond er van... Those who are crazy enough to think can change the world.
Mm-hmm.
En vaak stond er niet bij wie het uiteindelijk had gezegd of zo. En als dat van Steve Jobs komt, dan is dat eigenlijk een keischone quote. Maar ik denk dat je zelf ook wel...
Ik vind het van iedereen mooi. Ik vind het van iedereen mooi.
Ik weet niet, zo als een Anders Breivik of zo dat zo uit, en dan denk ik toch dat de wereld op zijn kop staat.
Ja, inderdaad.
Al zegt mijn buurvrouwen, dat vind ik toch mooi.
Ja. Alhoewel van dat Gizmodo-verhaal, je kreeg daar een hele mooie achtergrond bij, wat er in feite was gebeurd en de manier waarop Steve Jobs daarmee omging, was toch wel vrij verrassend. Hè? Naar het schijnt bleef hij toch heel kalm en heeft hij kansen genoeg gegeven om het recht te zetten, maar ze zijn daar bij Gizmodo uiteindelijk niet op ingegaan. Iemand die nog iets kwijt wil over Steve Jobs, want Kefke in de chatroom zegt, is 30 minuten van de 45 niet genoeg over Steve? Ja, okay.
Heeft gelijk.
Die de chatroom niet
30
eens,
minuten, dus, we zijn just 30 minuten bezig.
Ja. De VRT,
was zo getimed.
Ja, inderdaad. De VRT geeft voorrang aan Apple. Dat is een vrij lokaal onderwerp voor Vlaanderen. Ik geloof dat... Had Jan dat niet gemarkeerd in Wave?
Ik.
Ah, Cindy, dat mocht jij ook uitleggen.
Ja, blijkbaar is er een vraag gesteld aan mediaminister Ingrid Lieten of het klopt dat de VRT alleen maar iPad-apps zal ondersteunen. Mm-hmm. En ze heeft dat bevestigd, omdat blijkbaar de VRT vindt dat er van Android te veel diversen op de markt zijn en dat het ook niet, dat het ook niet belangrijk genoeg is. Nu is dat wel vaker dat de VRT zo eenzijdig aan een of andere fabrikant de voorkeur geeft. Nu, natuurlijk, zo'n app waarover we het hebben kost €3,99. 30% gaat naar Apple, dus de VRT verdient daar ook op. Nu kan ik mij wel inbeelden dat ze daarvoor een stuk gelijk hebben dat er op dit moment qua tablets meer van de Apple-site komt. Maar ja, we hebben dat hier al 100 keer gezegd en ik vrees dat we het nog eens 100 keer gaan moeten herhalen. Een publieke zender zou iedereen moeten ondersteunen. En ja, ik vind in de markt van vandaag het niet ondersteunen van Android gewoon niet kunnen. En ik vind het jammer dat ze daar blijvend mee wegkomen om altijd de weg van het geld te kiezen en niet die van de publieke omroep die ze zouden moeten zijn.
Maar helaas zijn ze aan besparen, hè, bij de VRT. Dus je kunt het enigszins...
ofwel iedereen ofwel niemand.
Ja, maar je kunt het enigszins begrijpen.
Publieke omroep, hè.
Ze kiezen voor het platform dat het populairste is. En dat denk ik dat het nog altijd is. En twee platformen ondersteunen kost geld. Hè? Of vergis ik mij, Toon? Ben ik daar te eenzijdig in? Want,
Nee, ja, tuurlijk. Maar ze kunnen ook een mobiele website maken. Hè? Niets uit en tegen.
Mm-hmm. Waarom dat dat weer
in een app moet zijn, ja.
Ja, dat is één. Ik snap het ergens wel. BBC doet dat trouwens ook. Hè?
In welke zin?
iPlayer is er al in. Pardon?
Ja, nee, zeg maar.
Die een iPlayer-app is momenteel ook alleen op iPad, maar die zou ook wel voor Android komen. Dat is natuurlijk ook de BBC, dat is niet echt de VRT qua budget. En ik denk ook wel dat een argument zal zijn intern, van ja, als de BBC het niet doet, waarom zouden wij het dan doen?
Nee, maar de BBC, daar heb je wel, in elk geval als je met een IP-adres van Groot-Brittannië surft, kan je wel een soort van omroep gemist, zoals in Nederland, volledig bekijken.
Dus ik kan dat ook, zo.
Gewoon van...
Ik heb een selectie gratis content en dan heb je een betalend deel.
Nee, maar... Nee, als je geen een iPad hebt, maar je zit in Engeland...
Ja, ik heb het over de app.
Dus ik bedoel, zij hebben al een heel groot aanbod. En als er daar dan een stukje betalend komt, maar bij de VRT is er gewoon niks van aanbod.
Ja, de redactie, Cobra.
Goh, ja.
Sports, hè. Ja, ik vind dat ook niet ideaal. Hè.
Het zou alles moeten zijn. Hè. In Nederland en in Groot-Brittannië kan dat ook wel.
Is dat zo, Janneke?
Wat?
Dat ik ben even gemist.
Ja, ik heb u er bewust even uitgegooid en terug toegevoegd. Nu klinken stukken beter.
Serieus? Deed het expres?
Echt? Ja, ik heb het expres gedaan. Maar ik heb u ook onmiddellijk terug toegevoegd.
Kun je Twitter even aankondigen dan?
Dus maar vergeef het mij alstublieft. Het was voor een goed doel. Je klinkt nu veel beter.
Okay.
Is dat zo in Nederland? Denk aan de openbare omroep. Dat is bij jullie een vrij ingewikkeld systeem. Hebben die iPad-applicaties of iOS-applicaties en Android-applicaties?
Volgens mij niet. Er wordt vaak gekozen voor het een of het ander. Mm-hmm. En ik moet eerlijk zeggen dat ik voor de meeste apps eerder even online kijk dan dat ik meteen op een smartphone kijk. Dat klinkt natuurlijk helemaal niet hip. Maar het is meer omdat ik gewoon optimaal geïnformeerd wil zijn en eerst via alle webinterfaces wil kijken welke apps er überhaupt zijn. Mm-hmm. Omdat ik dan ook meteen kan vergelijken wat gebruikers ervan vinden. En dan kan ik vervolgens op basis daarvan een keuze maken van welke app ik download. Maar als ik even een linkje leg naar een ander mediabedrijf, bijvoorbeeld Newspring.nl, dat is zeg maar mijn e-learning software leverancier. Mm-hmm. Die doen heel veel ook met andere media. En die hebben bewust gekozen voor een Android app.
En waarom precies?
Nou, omdat ze dat... En het was niet echt een geldkwestie. Het was meer een kwestie van welke expertise er in huis was. En ze hebben gewoon echt bewust gekozen voor Android. Omdat ze dachten, nou ja, daar kunnen we op dit moment gewoon heel veel mee. En Apple willen we nog. Maar dat is inderdaad gewoon even om prioriteitenredenen op een iets lager pitje gezet. En dat verwacht ik binnen een jaar pas ongeveer. Of een half jaar of een jaar. Terwijl zeg maar, de Android-app echt wel heel prominent staat aangeprezen. En ja, ik heb zelf een iPad en ik wil natuurlijk mijn cursisten... want ik heb natuurlijk een leergang over online communicatie ontwikkeld... met blended learning, zeg maar, bijeenkomsten en e-learning. En dat wil ik natuurlijk ook graag op een iPad kunnen aanbieden. En dat kan wel via de webinterface, gewoon via Safari op de iPad. Maar ja, het zou natuurlijk fijner zijn als je alle content heel makkelijk zou kunnen ordenen. En dat kan wel via Android en nog niet via Apple. Dus ja, ik kan me gewoon voorstellen... dat bij de ontwikkeling van apps meer dan alleen geldkwesties een rol spelen. En ook meer dan alleen financiële monopolieposities. Kijk, het is denk ik belangrijk om je te realiseren dat bij het ontwikkelen van apps heel veel factoren een rol spelen. Waaronder technische kennis en menskracht en prioriteiten.
Ja, we hebben misschien niet aan gedacht dat er inderdaad dat bij de VRT... wel iOS-developers zouden zijn en misschien wat minder...
Alsof dat ze sterk, dan hoor, maar goed. Geen outsourcing of zo.
Ja, inderdaad.
Er wordt heel veel bezuinigd overal. Hè? Dus er gaan ook heel veel mensen overal uit. En ik weet hoe het in België is, maar in Nederland best wel. En ik kan me ook voorstellen dat als je dan kijkt naar luxe applicaties... dat dan eerst gewoon voor één platform wordt gekozen. En als dat werkt, dan de rest. Dat zou kunnen.
Ik vind dat we nu de discussie redelijk scheef aan het trekken zijn. Ze. Want nu gaat het over mankracht en geld om apps te bouwen.
Ja,
wat zou erover moeten gaan? Of dat ze een iPad-app hebben en geen Android-app. Op zich snap ik dat. Andersom snap ik dat ook wel. Maar heel die content zou gewoon online ook beschikbaar moeten zijn, zodat iedereen een computer daaraan zou kunnen geraken.
Ja.
En momenteel is dat in België niet echt exact het geval.
Maar niet het geval.
Gewoon helemaal een fractietje.
Neem de reportage van Panorama van vorige week.
De VRT-app op de iPad biedt eigenlijk ongeveer hetzelfde aan als de videozone. Het noemt ook de videozone-app op de redactie. Maar ik zelf vond Panorama niet terug op de website en wel in de app. Maar dat kan ook aan mij gelegen hebben.
Ja, Panorama komt er normaal wel op, hè? Dus...
op de iPad.
Het zijn de nieuwsprogramma's, dacht ik.
Ja.
Nee, maar bijvoorbeeld, ik had Panorama vorige week niet gezien en Twitter liep over van de Panorama-tweets. Dus ik wou dat gaan bekijken, maar ik wou niet achter mijn PC blijven zitten. Maar het was op de iPod Touch was niet te bekijken. Dan maar Flash installeren op Android en dan ging het wel. Maar ja, het is niet ideaal, hè? Want,
maar iedereen zou er moeten aan kunnen.
Ja, inderdaad.
Dat is denk ik... De discussie line. Die we aan het voeren waren, dacht ik.
Oh, dat is ook...
Even vragen wat Panorama bij jullie is. Want bij ons is het een soort van blote meidenplan.
Nee, bij ons is dat een vrij...
just checking, hoor.
Een beetje een duidingsprogramma bij het nieuws. Laat ik het zo...
Is William van Laak tegenwoordig niet toppers?
Oh man, wat een beeld heb ik nu.
Sorry.
Ja, het is heel exotisch ineens.
Ja. Jo, Janneke, google maar William van Laak.
Oei.
Ja, onderwerp nummer 3, want we moeten vooruit. Sony doet, of wil tenminste, van Apple doen. Iets wat Jan gemarkeerd had, hè Jan?
Ja.
Ik geef gewoon mijn onderwerpen door. Je ziet dat mijn voorbereiding op niks trekt.
Ja, absoluut. En nu ga ik zwaar door de mand vallen.
Ja.
Sony wil al een tijdje eigenlijk Ericsson uitkopen. Vroeger... bedrijf dat ze gedeeltelijk hebben verworven. En ze willen met als doel om daar echt een soort Apple-like verticaal model van te maken, waarbij ze een eigen app store zouden hebben en een eigen platform om hun content op te zetten, waardoor dat ze natuurlijk, om een kat te noemen, geld kunnen verdienen ook nadat een telefoon de winkel uit is. Het zou volgens online blad Electronista snel moeten gaan. Natuurlijk heeft Sony ook de PlayStation. En als we eventjes denken aan wat Windows Phone 7 met Xbox doet, is daar natuurlijk een grote crossover mogelijk. Hmm. We hebben ze ook al geprobeerd met die Xperia Play natuurlijk.
Maar het klinkt heel logisch dat ze dat willen doen, hè?
Het klinkt heel logisch en
want nu zullen ze altijd toegevingen moeten doen aan Ericsson op een aantal vlakken, hè?
Ja, maar het probleem is dat je ook een model gaat kopiëren dat er staat. En een model kopiëren dat er staat betekent op het moment dat jij er eindelijk in slaagt om het model gekopieerd te hebben, dat het model al terug geëvolueerd is. Want with all due respect, Sony heeft... En in het weekend was ik nog een keer in de winkel zo naar die Sony tablets aan het kijken. Dat zijn heel schone toestellen. Hè? En je legt die naast een iPad en dat heeft bijvoorbeeld een scheve onderkant. Waardoor dat als je dat op je billen legt, dat is zo'n 10-inch, als je dat op je billen legt, dan ligt dat eigenlijk beter dan een iPad. Dus dat heeft wel zijn designwaarde. Maar natuurlijk, ja... Een Sony is nog altijd geen iPad, hè. Die uitstraling is er gewoon niet.
Maar dat willen ze precies nu, denk ik.
Ja, dat willen ze, maar uitstraling kun je niet kopen, hè. Je kunt, ze kunnen het tweede deel van Ericsson kopen, waardoor dat ze opnieuw Sony op hun toestellen kunnen zetten. Maar je kunt geen nieuw merk daaruit stampen, hè. Sony gaat Sony blijven.
Ja, natuurlijk.
Tenzij dat ze zichzelf vernieuwen, want ik heb twee Sony Ericssons gehad. De K800i en de P900. En ja, toen dat die alle twee om zeep waren, heeft het toch 2 jaar geduurd eer dat ik opnieuw een telefoon had die ik zo leuk vond als die Sony's. Alleen hebben ze ja, eigenlijk in die laatste 3 jaar gewoon niet meer iets revolutionair gemaakt. Maar niets houdt hen tegen om misschien met iets nieuws te komen.
Ik heb vorig jaar een Sony Ericsson, wat was dat nu weer? De Mini Pro gekocht. Nee, ik heb het niet gekocht. Gekregen, zo in bruikleen. Ik was verliefd op dat toestelletje. Het was echt een goed toestelletje. En ook de laag die ze over Android gelegd hebben, is ook degelijk. Nee, het is geen HTC Sense, maar dat was een van de eerdere toestellen die zij uitgebracht hebben.
Maar ze hebben allemaal losse toestellen, hè? Hun tv's werken niet samen met hun telefoons, terwijl dat bij... Ja, Apple heeft nu wel geen cd's, maar geen tv's, maar hetgeen we op de Apple TV krijgen en hetgeen we op de iPad krijgen en op de iPhone werkt wel mooi samen. Ik denk dat ze daar mee naartoe willen gaan, hè? Dat al die dingen meer geïntegreerd gaan zijn.
Ja, dat zal wel de bedoeling zijn, hè?
Oh, Sony had dat, Toon?
Ja, nu spreek ik over 10 jaar geleden. Hè? Maar ik herinner me dat toen was Sony de soort Japanse Apple-uitdager of pre-Apple, zo het geïntegreerde merk.
Ze hebben ook veel meer content dan Apple eigenlijk. Hè? Ze hebben eigen content, hè? Dat is hun grote voordeel. Hè?
Ja,
maar ik herinner me toen dat je een tv en een dvd-speler en een video, en die waren wel op elkaar afgestemd. Allee, die kanalen werden overgenomen en dat was allemaal mooi geïntegreerd. En ik weet niet, ik heb het idee dat ze dat wat verlaten hebben. Het zijn ingenieurs en niet zozeer... die hebben niet die emotionele aanpak dat ze bij Apple wel hebben. Zo op mensenmaat aanpak.
Ja, Julianneke, jij hebt ook gereageerd in de Wave. Hè, met een zin die ik eigenlijk niet begrijp. Mag ik hem even lezen, de laatste zin uit uw Wave-bericht?
Over Sony? Ja, ik ben helemaal van me apropos. Ik wilde eigenlijk even reageren op dat geen liefde hebben voor het product of zoiets. Hè?
Mm-hmm.
In vergelijking tot Apple. Maar ik was in 2007, was mijn site schaatsreport.nl was weblog van de week als eerste voor de weekblad Sportweek. En toen heb ik zo'n Sony Ericsson 800i gewonnen. En die camera die erin zat, die was echt te gek.
Ja.
En die was echt ontzettend goed. En het haar scherp en het was heel makkelijk om ermee te filmen. En die kwaliteit die was zo goed dat ik dacht, daar heeft iemand geen concessies gedaan.
Ja, maar dat bedoel ik ook net.
Dat was gewoon echt heel erg goed.
Bij Sony en in Japan in het algemeen, denk ik, is het product bijna een identiteit op zich. En bij Apple draait het op de mensen die het product moeten gebruiken. En dat is anders.
Omheen. Ja.
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 Want
ja,
de Sony Walkman was destijds ook het beste van het beste, hè?
Ja, die gele was dat, hè? Met die
ja, inderdaad. Die wou iedereen hebben.
Ja. 1988 was het of zo.
Maar die laatste zin van u, Janneke. Als ze alsnog de boek dicht gaan gooien, zal de schaarste marketing mogelijk juist tegen hen werken in plaats van, en die komt een prachtig woord, gadget lustopwekkend. Wat bedoelt je daar precies mee? Ja, drie keer de woord maar en Scrabble. Doe me daar aan denken dat ik nooit Scrabble met u speel, hè?
Nee, of Word Feud.
Ja.
je gaat winnen, hè?
Ja.
Maar wat ik echt mee bedoel is dat Apple van meet af aan die hele cultus heeft gebouwd.
Uh-huh.
Echt vanaf dag één. En als Sony daar nu mee zou willen gaan starten met net even een andere achtergrond, dan komt er wat gekunsteld over. Dus om nu dan die boel dicht te gooien en daar inderdaad eigenlijk een soort van look-alike Apple cultus zou willen gaan opbouwen, en of dat nou technisch of sociaal zou zijn, dan heb je toch een achterstand. En dan komt het toch een beetje gekunsteld over. Zo van, Steve Jobs is hier niet meer, dus nu, en dan is het zeg maar nu dan de beurt aan ons om daar even een mooie familie van te maken. Ik zou het heel gekunsteld vinden als daar inderdaad zo'n wereld omheen zou ontstaan.
Misschien is de timing niet juist.
Nee,
omdat
ook niet.
We nu altijd gaan vergelijken met Apple, maar in feite heeft in 1997 Apple precies hetzelfde gedaan, hè? Het was toen ook een bende bij Apple en daar hebben we weer Steve Jobs kwam langs en ze hebben zich helemaal omgedraaid.
Ja.
Dus ja, wie weet dat dat nu bij Sony ook gaat lukken, maar ja, de timing is inderdaad wat ongelukkig, misschien.
Ja, denk het ook.
Goed. Bizarre wetten in Italië heb ik hier als titel staan. Heeft iemand enig idee waar het over gaat?
Ja, die boef van een Berlusconi, hè?
Ja, wat die wet was... Wacht, ik even kijken wat hier staat. Je krijgt dus, als je iets schrijft op het internet in Italië, krijg je 48 uur om dat weg te doen als iemand daar een bezwaar tegen heeft. En dat moet een rechter of zo moet dat niet bekrachtigen, dat iedereen kan een bezwaar indienen en dan moet dat binnen 48 uur weg zijn. En anders is het een boete van €12.000. En toen hebben ze bij... Ja, zeg maar, Cindy.
Het komt er blijkbaar op neer dat je met die wet altijd het recht zou hebben om de zaken die op Wikipedia verschijnen, om die toch te corrigeren. Dus als jij niet akkoord bent met wat dat er over jou staat bijvoorbeeld, dan zou je toch nog altijd het laatste woord krijgen volgens die wet en dan nog kunnen aanpassen.
Mm-hmm.
Wat dan natuurlijk compleet tegen de filosofie van Wikipedia ingaat, die met een soort van...
Zij zijn bang dat onderwerpen uit Italië en personen, Italianen bijvoorbeeld, dat er geen onderwerpen meer over zouden verschijnen of dat dit niet aangepast worden, juist omwille van het feit dat men bang is om problemen te krijgen.
Ja,
dus,
stel je
vrij
voor,
verteld, Berlusconi wil gewoon zijn eigen pagina
en dat mag niet gezegd worden.
Ja, ja. De nagel op de kop.
Daar hebben we het toch over? Hmm? Ja, dat is de kern van de zaak.
Hmm. Nu, het is wel goed dat Wikipedia dat op deze manier doet, hè, want... Als zij dat niet gedaan zouden hebben, denk ik niet dat het nieuws zo ver verspreid was geraakt. Hè, dat wij er het nu over zouden hebben. Hè.
Maar de wet is nog niet goedgekeurd.
Ah, oké, voilà, daar. Ja, hier staat het inderdaad. Due to the prospect of a new law. Dus die is er nog niet. Dus ja, Wikipedia wil gewoon een statement maken.
Ja, die is wel heel goed hoor, die ze hebben gemaakt. Die informatiepagina van Wikipedia, waar zeg maar de hele toestand laatst staat uitgelegd.
Mm-hmm.
Want eigenlijk als je dat doorleest, dan heb je ineens ook door van, dit is gewoon van één persoon afkomstig.
Ja, het zou natuurlijk verschrikkelijk zijn als die wet er effectief komt. Hè.
Ja, natuurlijk.
Want dan gaat je als in Italië over alles moeten gaan nadenken. Dan denk ik dat Jan bijvoorbeeld, en Joanneke ook als blogger, en ja, Toon en Davy, iedereen eigenlijk van ons, gaat dan grote problemen hebben. Hè. Dan gaat je niks meer durven schrijven. Hè.
Nou, ik heb gewoon principiële...
Ja, toch Jan? Ja, sorry. Joanneke,
zeg wat ik wil.
Nee, zeg maar Joanneke. En dan Jan.
Ik zeg uiteindelijk gewoon wat ik wil en ik schrijf wat ik wil.
Ook als er €12.000 aan vasthangt?
Ja, maar kunnen we niet
ik woon in een vrij land. Ik woon sowieso niet in Italië, maar als ik er had gewoond, dan had ik inderdaad gewoon wel de wetten opgerekt als ik dat nodig zou vinden. Mm-hmm. Ja, anders is het toch een soort van. Kijk, het is eigenlijk hetzelfde als je als journalist niet onafhankelijk zou mogen zeggen wat er gebeurt. Het is natuurlijk belachelijk.
Ja, dat is het zeker, maar.
Ja, maar
als ik had aan Jan beloofd.
Wel, ik zou wel nog alles schrijven wat ik wil schrijven.
Maar?
En ik zou hopen dat er een politicus ooit op zekere dag zegt van hetgene dat op Jan zijn blog staat, dat is echt, dat mag echt niet gelezen worden. Gelieve dat binnen de 48 uur te verwijderen. Dan heb ik 48 uur om zoveel pageviews te verzamelen.
Ja.
Als ik nooit in mijn leven nog ga hebben.
En dan gaan we een post op Twitter.
Dat is waar, Jan. Daar had ik nog niet over nagedacht.
Smart guy.
Zo ben ik dan weer, hè. Ja. Opportunist tot in de kist.
Dat soort wetten werkt toch gewoon niet op internet?
Ja, nee.
Wat is een Italiaanse site? Hè? Waar ligt die grens dan? Vanaf wanneer staat die in het buitenland?
En,
ja?
Ja? Ja, waar die gehost is, maar ja, het is .it, ja, laat ik het zo zeggen.
Ja, ik
denk dat Berlusconi gewoon niet verder gaat nadenken dan dat, hoor.
Ja, nee, waarschijnlijk niet. Allee,
God, die wet gaat er wel niet komen.
Ja, ga ze dode letter zijn, dat vraag ik me af.
Wel, maar er is nog niet zo lang geleden is Roemenië op de vingers getikt met een of andere perswet. Ik weet niet of je dat nog herinnert. Mm-hmm. Dus ik vermoed, als het echt zo ver gaat komen dat Berlusconi dat zou gaan doen met een website als Wikipedia, dan denk ik dat hem ook wel van de Europese Unie op zijn vingers getikt gaat worden.
Ja, ik zie hier in het artikel dat het ook niet de eerste keer is dat Berlusconi dat probeert.
Nee, dus, maar ik zou in die zin zeggen, het is goed dat er lawaai is, maar ik denk dat er nog waakhonden daar buiten zijn.
Ja,
ik denk ook van, de beste man volgens mij ongeveer 12 of 40 of 60 rechtszaken lopen. Heeft hij niet wat beters te doen?
Ja.
Ja. Niet op het een of ander, maar...
Ja, maar die gerechtskosten zijn duur, hoor. En het is, ja, zoals iemand in de chatroom zei het juist. Wacht, ik even kijken.
Ja, en hoe meer mensen iets plaatsen waar het niet mee eens bent, hoe
moeilijker.
Ja, hoe moeilijker en hoe meer geld er binnenkomt. 12.000 per keer.
Ja, een goede manier om de staatsschuld weg te werken.
Gewoon, nou, het is niet voor de staatsschuld. Het is eigenlijk niet eens voor de staatsschuld, als wel voor de juridische balaise voor Berlusconi zelf.
Mm. Goed, eens even kijken wat ik hier nog heb opstaan. Wacht. Oei, ik heb mijn wave dichtgeklapt. Bizarre wetten in Italië. De volledige specificaties van de Samsung Galaxy Nexus, die normaal gesproken vandaag zou aangekondigd worden, maar blijkbaar uit respect voor het overlijden van Steve Jobs, is uitgesteld tot, dacht ik, de 27e of de 28e. Ja, daar kunnen we waarschijnlijk ook nog een boom over opzetten, over het feit dat Samsung dat aankondigt. Of het al dan niet goed is dat ze dat gedaan hebben. Ik ga ze snel even voorlezen. Daar gaat dus waarschijnlijk Android 4.0 Ice Cream Sandwich op staan. 9 mm dun. Mogen niet zeggen 9 mm dik natuurlijk. Een 4-inch Super AMOLED HD met curved glass. Nog? Ja, zeg maar.
Dus ze komen over...
Onderbreek mij gerust, meneer Buntings. Geen probleem.
Ja, ik dacht het. Zo, die een ice cream sandwich, dat gaat wel grappig zijn als ze dat in Amerika gaan afkorten met enkel de eerste letters.
ICS?
Dat wordt dan Android 4 ICS.
En we hebben de titel, ICS. Had ik nog niet over dat moet je, heb je dat nu zelf gevonden of heb je dat ergens gelezen?
Nee, ik heb dat zelf gevonden, maar ik vind zo'n dingen wel grappig.
Zo'n foute geest, hè.
Ik vind dat heel geestig.
Ja, die rest van de specificaties die maken nu geen moer meer uit.
Nee.
Maar dat is zo die gsm toch die zo gebogen is, hè?
Ja, ja. ICS. Ja. Ja. Oh man, nu is het wel heel fouter.
Ja, nee, maar ik snap zo de vormfactor niet.
Wel, de Nexus S heeft dat ook, hè? Lekker gebogen. Ja. Dat heeft dus totaal geen nut. Dat is gewoon een verkoopsargument dat nergens op trekt. Ik ga ondertussen opschrijven. ICS. Goed. Ja, de rest van de specificaties leest je maar na in onze show notes. Marco gaat ze daar ongetwijfeld in zetten. Iets van 1 gigabyte RAM en zo verder. We gaan... Facebook heeft een iPad-applicatie. Ik heb geen iPad, dus ook geen iPad-applicatie. Maar Davy heeft die getest.
Ja, ik heb ze getest. Ik zag daar straks op Twitter voorbij komen dat die uit was gekomen. En dan ben ik in de App Store op zoek gegaan naar Facebook. En naar al oude gewoonte geeft de App Store op de iPad bovenaan 6 apps voor iPad. En onderaan 6 apps voor iPhone. Die van Facebook stond nog niet bij iPad, maar bij iPhone stond wel het tekentje van zo'n plusje dat die ook moet werken op uw iPad. Dus dat je die niet op maal 2 moet zetten, wat ook altijd de slechtste uitvinding ooit is. Dus ik heb die dan geïnstalleerd en heel de dag zo wat getest. En ik moet zeggen dat ik Facebook eigenlijk veel liever gebruik in die app dan op het internet.
Want?
Ja, het is allemaal zo wat netjesser. Zo.
Netjesser, ja.
Ja, je hebt zo... Ja, ik weet niet. Ook al ziet de website van Facebook... als je dat design bekijkt, dan ziet er eigenlijk heel proper uit met dat wit en dat blauw en die kolommen. Maar toch lijkt dat bij mij altijd zo'n rommeltje.
Mm-hmm. Ja.
En in die app, dat ziet er eindelijk zo... mooi en rustgevend. Rustgevend niet, het is en blijft Facebook, maar alleszins toch mooier.
De stroomlijnder.
Ja.
Mm-hmm. Julianneke, gaat hem ook getesten?
Ja, ik heb hem ook getest vanmiddag. En hij werkt eigenlijk heel goed. Ik vind hem ook vrij intuïtief. En ik vind hem grafisch aantrekkelijk.
Mm-hmm.
En
Wat staat u het meeste aan? Wat vindt u het fijnste eraan?
De rust op het scherm.
Mm-hmm. Niet te veel dus wat erop staat.
Nee, het is voldoende. En ik heb in de vorige app, zeg maar in de iPhone-app, die ik dan ook op mijn iPad gebruikte, daar miste ik heel veel features. En ook heel veel mogelijkheden om ook nog weer te reageren op reacties. Als je bijvoorbeeld op je smartphone de Facebook-app opstart, dan zie je op een gegeven moment altijd de meldingen staan. Hè, van als er bijvoorbeeld iemand iets tegen je gezegd heeft, of iets, of je genoemd of getagd heeft. En als je daarop klikt, dan zag ik stevast geen meldingen. Terwijl ik zag dat er nieuwe meldingen waren. Dus ik kon zeg maar niet heel erg makkelijk automatisch doorklikken naar de betreffende meldingen. Omdat er zeg maar altijd fouten in zaten. En het is nu niet meer zo, vooralsnog.
Is die applicatie trouwens gratis?
Ja.
Ja, oké.
Ja. Ik gebruikte daarvoor altijd Friendly. Wat wel betalend was, dacht ik.
Oké. Okay.
Ze hebben daar eigenlijk redelijk veel dingen van geleend, maar ze hebben het toch beter gemaakt.
Ja, het is trouwens ook zo dat als je al de iPhone of de Facebook-app op je iPad had, zeg maar, dan moet je wel hem eerst verwijderen voordat je de nieuwe installeert. Dus je moet hem even opnieuw installeren, anders werkt hij niet.
De beta-applicatie, veronderstel ik dan. Wat je bedoelt.
Nee hoor, de smartphone, dus zeg maar de iPhone.
Oké, ja, ik begrijp
die had ik op mijn iPad gezet om te gebruiken. En als je die nu op de iPad doet, dan doet hij het. Alleen als je dan daar overheen zeg maar de update wil laden, dan werkt die niet, dan crasht die. Dus je moet hem echt even verwijderen van je iPad en opnieuw laden vanuit de App Store en dan werkt die.
Ah, oké, ja, nu begrijp
Kleine
ik het.
Kleine moeite, groot plezier.
Ja, het was eigenlijk eerst een iPhone-app, maar heel die iPad-app zat daar al ingebouwd. En TechCrunch heeft dat toen gekraakt, zo gezegd, en dan al die dingen uitgebracht. Apple-gewijs dingen lekken en zo. En ze hebben eigenlijk gewoon, denk ik, bij Facebook ergens, of in samenspraak met Apple, gewoon een switch omgegooid van, en nu is het universeel en werkt het ook op de iPad. Maar zoals Joanneke zegt, het is geen een update. Het is niet van versie 2.1 naar versie 2.2. Waardoor
nee, het is een andere. Ja.
Dus het is echt gewoon die app. En ergens in Cupertino hebben ze op een knop geduwd. En daarom moet je het opnieuw installeren.
Ja. Goed, de iPad-applicatie voor Facebook is er eigenlijk eindelijk. Volgens sommigen zou die aangekondigd geweest zijn. Petje af. Tijdens de iPhone 4S aankondiging, maar ook weer omwille van het overlijden, zou dat niet doorgegaan zijn. Zou, zeg ik. Hè. Want nu is het gewoon echt... hij stond in de App Store en dat was het. Er was geen aankondiging, geen grote show rond. Goed, nu ben ik iets aan het opblazen wat eigenlijk niet opgeblazen moet worden. Hè. We gaan beginnen aan de tips. We zitten aan 54 minuten. We gaan Joanneke laten beginnen.
Dat is aardig. Ik ga aanstaande donderdag is TEDx Rotterdam, zeg maar TED Talks in Rotterdam. En ik ben daar gevraagd om daar te mogen bloggen op locatie. Dus ik ga daar verslag doen van allemaal speeches die daar zijn. En de beste mensen van TED hebben in Rotterdam dan hebben een app gemaakt. Die hebben gebruik gemaakt van het platform Twoppy. En dat wil ik eigenlijk mensen wel aanraden om eens naar te gaan bekijken. Het is T-W-O-P-P-Y, zeg maar floppy, maar dan met TW. voor de retro-luisteraars. .com. En daar kun je zelf met drie klikken op een knop een app maken voor zowel Android als Apple.
Oeh,
en dat handig. Is gebaseerd op een web-based interface, zeg maar. Dus als je de app maakt, dan zie je hem ook gewoon online in je website. En je kunt hem downloaden op je smartphone en dan werkt hij gewoon automagisch. En er zitten hele leuke features in. Je kan programma's maken. Hij is speciaal bedoeld, dus het platform Twoppy is eigenlijk bedoeld voor evenementen. Zodat je ook elkaar kunt vinden, een heel schema, een programma kan bijhouden.
Is het Twoppy of Twoppy?
Twoppy. Dus Tinus, Werner, Otto, Pieter, Jolante.
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 Zij is op haar Vlaams. Ah, oké, Twoppy, je ziet het. Ja,
en er zitten routes in en je kan ook laten zien waar je naartoe gaat. En je kan dus ook zien van andere deelnemers van het evenement welke dingen zij echt leuk vinden. I like, en daar ga ik naartoe. En elkaar daar weer dan kan treffen.
Ja, leuke applicatie. Twoppy, ja. Twoppy.com.
Ja.
Goed.
Bobby Jaland gebruikt het ook, blijkbaar.
Wat zeg je?
Oké.
Bobby Jaland gebruikt het ook, zie ik.
Het nou, ik zou zeggen. Ja.
Het is niet gratis. Het is wel gratis.
Ja, het is gratis en als je meer features wil en meer personalisatie, dan moet je ervoor betalen. Er zijn zeg maar vier trapjes van kosten, maar je kan in
die
principe
gaan flink
gratis
omhoog.
Ja, het is best duur per evenement. Is soms het op zijn duurst volgens mij €350, maar het begint vrij goedkoop. En je zou het gewoon voor een evenement gratis kunnen doen. Dus dat wel. En een andere app, een andere mogelijkheid om een app te maken, dat kan via Good Old Widgetbox. Dat heb ik ook gedaan voor mijn leergang, voor mijn studenten. En daar kun je het zeg maar ook voor Android en iPhone doen. En daar betaal ik €25 per app voor, per maand. Ja,
nul. Ik zie hier, je gaat van €0 per event per jaar naar €149 per event per jaar.
Ja.
Ja, oké, okay, goed. Twoppy, had jij nog iets, Joanneke?
Eigenlijk meer gewoon over TED Rotterdam. Dus ik ben daar donderdag te gast als blogger. En wat heel opvallend is aan deze editie van TED, want het is de eerste keer dat ik hier überhaupt bij mag zijn, want ik werd altijd uitgeloot. Maar ik mag deze keer wel. En dat is deze keer dat er met name studenten zijn. En dat met name studenten uit de laatste fase van hun masterfase. Er zijn 1200 studenten, masterstudenten en 200 CEO's. Want je weet maar nooit welke matches in heaven er nog gemaakt kunnen worden. Ja, dus dat is eigenlijk heel erg leuk.
En moet je iets vertellen of gaat je gewoon door?
Nee, het is zeg maar eigenlijk de hele traditionele vorm van TED, hè, van TED Talks.
Mm-hmm.
Dus dan moet je voorstellen dat 25 mensen, of ongeveer 25 mensen, daar hun ziel en zaligheid gaan geven in enkele minuten. Waaronder ook Jan Kees de Jager, bekend in Nederland. Journalist Rob Wijnberg, Sander Veenhof, Ilko van der Linden. En heel veel mensen die zeg maar heel veel met business te maken hebben. Dus het hele kernthema gaat over future leadership. Dus over de leiders van morgen. En dus er wordt heel erg gekeken naar bijvoorbeeld een scenario als als ik CEO zou zijn voor één dag, dan zou ik. Hè, dus op die manier. Ja. En het worden alle thema's van de maatschappij eigenlijk belicht. Dus ik ben heel benieuwd wat daar voor geniale dingen uitkomen. En natuurlijk ook over welke technologische dingen daarin worden belicht.
TEDx Rotterdam en Twoppy.com.
Yes. Yes.
Het is de beurt aan Cindy, die staat hier als tweede. Had die een tip?
Ja,
die...
ja ik heb ondertussen tips voor de komende maand.
Dankzij jou, Janneke, onder andere.
Onder andere, maar de eerste kwam van Kevin Frezon, als ik het goed uitspreek, of Kefke in de chatroom. Die wijst op een Chromebooks unboxing meeting. Sorry, de Chromebook unboxing meeting.
Jezus
en die
Christus.
Zou die zou nu donderdag doorgaan in Brussel. Alleen staat er jammer genoeg bij dat Google Chromebook toekomt in Nederland, Frankrijk en Duitsland. Het event is blijkbaar toch in Brussel, maar ik zie daar helaas België niet tussen staan. Dus ik hoop dat er iemand daar naartoe gaat en daar toch ook voor ons een beetje goed nieuws uit meebrengt.
En wat gaan ze daar in godsnaam doen?
Wel, blijkbaar gaan ze daar een en ander over de Chromebook vertellen.
Wie organiseert dat?
Het is Google zelf, het is in Googleplex. Yeah. Ja.
Ah, wow.
Dus in die zin een heel interessant event.
Oh ja, inderdaad. Als het door Google zelf georganiseerd wordt, dat is al...
Ik zal het nog eens hier in de chatroom steken.
Er staat hier... We'll have at least one freshly delivered Samsung Chromebook 3G from Google, one of the first here in Belgium, which will be unboxed at the event.
Wauw, met z'n allen kijken hoe ze een Chromebook open doen. En dit is het kabeltje. En dit is de bubble wrap. En nu gaan we met z'n allen, iedereen mag één puntje doorduwen.
Het is jammer genoeg niet zo een van die events waar, denk ik, Stefan het ook over had, dat iedereen het dan mee naar huis krijgt.
Nee, jammer, dat zou ik
wel
leuk vinden.
Want anders zou ik nu al ingeschreven geweest
zijn. Ja, dan waren we al
daar. Dat hoor.
Een Chromebook. Ja, ik zou hem wel willen testen. Met veel plezier. Maar Kefke gaat er naartoe.
Die heeft het doorgegeven. Of hij er naartoe gaat, weet ik niet.
Ja, er zit al vertraging op de chatroom, dus binnen ongeveer 30 seconden gaan we weten of Kefke er naartoe gaat. En er is pizza. Tussen 6 en 7. Maar je moet misschien doorgeven moet welke je wilt.
Misschien moet hij er volgende week iets komen over vertellen.
Een ultra nerdy unboxing, zegt hij. Goed.
Ja, wacht.
Nee. En dan, doe maar.
Mag ik nog?
Ja, ja. Tuurlijk.
Dan vroeg Jo Janneke of wij hier ook zoiets kennen als de Instagram walks, die blijkbaar onder andere in Nederland zeer populair zijn.
Wereldberoemd in heel Nederland.
Ja, ik heb eens gezocht en onder die naam vind ik niet direct iets in België. Alhoewel dat er ook nog niet zo lang geleden in Gent dergelijke zaken door zijn gegaan.
Uiteraard maar onder in Gent.
Ja,
de hipste de rest, der steden, maar goed, ga verder.
Zeker. Maar onder Instagram walk, Jo Janneke, vind ik niet direct iets. Dus ik denk
zou
dat het
gewoon initiëren in Gent. Het is zo ontzettend leuk. Echt, als je dan kijkt naar Amsterdam echt, en ook in Den Haag, er waren dus een hele hoop mensen die er samen met hun smartphone voor hun snoet, met de Instagram-app voor hun neus, door de stad liepen en alles gingen fotograferen en daar zo creatief mogelijk mee omgingen. Dat ziet er natuurlijk van een afstandje hartstikke maf uit als daar tientallen mensen raar lopen te doen met hun smartphone. Maar er kwamen hele mooie resultaten uit. En ook op Twitter was er een hele grote, storm van leuke tweets met mooie foto's. Dus ik vond het ontzettend leuk om te zien. En het bindt mensen ook. Hè? Dus als je online contact hebt en je gaat samen op stap in een stad om die vast te leggen op een leuke manier, dan is dat ook sociaal gewoon een heel leuk evenement. Het levert gewoon hele mooie plaatjes op.
Ja.
Dus we wachten op de eerste Instagram.
Weet je.
Krijgen we iemand op bezoek, Janneke? Belt er iemand aan de deur? Ja. Komt de kat binnen?
Ja. Mijn kat is deze.
Ja, Jan, uw tip.
Je weet wel, @ip _.
Ja, ip voor de vrienden. Jan, uw tip.
Ik heb de beste tip van dit jaar. Ik ga daar niet belachelijk over doen.
Nee, zeer bescheiden.
Nee, die is al geweest.
En dat was Davy? Ja.
Dat was die Victoria's Secret.
Oh ja, nee, Jan. Nu gaat het sterk uit de hoek mogen komen.
Oké. Okay. Daar kan het niet mee concurreren. Maar mijn tip is... je vindt die op bit.ly/awesomechromeapp. En wat doet de Awesome Chrome app? Ik heb die zo genoemd. Dat is eigenlijk een op afstand bedienen van je eigen pc. Dus wat gebeurt er als je 2 pc's hebt met Chrome, ik heb er zo 3 bijvoorbeeld, hè. Dan kun je er bijvoorbeeld 1 thuis laten. Je zet die in open, je installeert Chrome, je installeert die Chrome-app.
Wow.
En je krijgt een code. Die code zet je in de Chrome-app die je installeert op je andere pc en dan kun je van op afstand je pc in je webbrowser openen.
Allee, Jan, is... zijn nu sportief en geef uw code eens door aan iedereen. Dat we eens kunnen lachen.
Maar dat is gewoon geweldig. Dat zijn Ik denk dat het businessmodel van een aantal grote bedrijven daarmee volledig naar de zak is. Maar echt, toen ik dat las, dacht ik van oké, dit gaat maar matig werken. Maar dat is dus effectief zo, hè. Je opent dus, het is ook leuk om even te showen aan mensen die bij je in de buurt zijn. Je opent twee pc's en je zet die naast elkaar. En als je dan zo op je ene pc Facebook opent, dan opent die ook op je andere pc. Dus het verloopt ook echt.
Je moet alleen niet vergeten dat die aanstaat.
Maar op twee pc's moet Chrome openstaan, veronderstel ik.
Ja, dat
lijkt me toch best wel, ja. Als je inderdaad mensen thuis hebt zitten en je hebt bijvoorbeeld persoonlijke berichten die je niet wilt dat andere mensen lezen.
Ja, inderdaad.
Is het weer niet zo handig.
En je moet alleen die code ingeven, Jan. Voor de rest moet je geen configuratie doen, geen poorten openzetten en god weet wat nog allemaal.
Nee, ja, dat niks, is wel niks, indrukwekkend.
Nu weet Google echt alles van u, hè? Zelfs wat er op je desktop staat.
En het leuke daaraan eigenlijk is een beetje dat binnenkort Chrome ook naar Android komt. Dus straks zal het gewoon mogelijk zijn
dat lijkt me wel super.
Om op je tablet te zitten en dat je denkt van verdoem, ik zou nu toch wel dat bestandje dat op mijn pc staat even nodig hebben.
In de chatroom is dat... Chatroom, is er iemand die al verder denkt, die zegt, druist eigenlijk volledig in tegen het sandbox-principe van browsers. Ja, want Chrome houdt in feite dan het volledige systeem in de gaten, hè?
Ja, en als, het is ook fantastisch als je het op fullscreen zet, dan ziet het er echt uit alsof je aan een ander pc zit, hè. Het is wel verwarrend soms.
Je kunt echt alles doen, want qua sandbox-principe... Kun je effectief overal aan, en ook aan systeembestanden en zo kunnen?
Ja, ik heb nog niks geprobeerd dat ik niet kon. Ik kan aan bestanden, ik kan muziek afspelen, ik kan websites openen, ik kan Evernote gebruiken.
Jan, doe eens format C morgen op je Windows-machine. Via Chrome desktop.
Even kijken wat dat lukt.
Kijk of het werkt, gewoon proefje doen.
Gewoon wat een test, ja. Gaan we niet doen, maar bon.
Delete ster.ster was dat ooit. Goed, nog een tip, Jan? Dat was eigenlijk wel een vrij awesome tip, hè.
Dat is echt wel...
Dat is volledig gratis. Dat is nog het strafste van allemaal.
Ja, dat is, ja.
Ja, maar Google krijgt heel veel gegevens van u natuurlijk, hè. In ruil. Toon van de Putten, uw tip.
Ik heb er twee. The Secret Life of Punctuation. The Ad Symbol. En dat is een artikelenreeks, ik denk ondertussen 3 artikels, met nog een aantal addenda en zeer uitgebreid, zeer historisch geresearched op shady characters. En dat gaat over het ad-symbool, dus het tekentje dat in e-mailadressen staat. En over heel de geschiedenis daarvan, hoe dat ontstaan is, hoe dat in e-mailadressen terecht is gekomen... Waaruit dat blijkt dat het in de jaren 70 helemaal niet zo evident was dat computers met elkaar konden communiceren. Dus wie zich wil verdiepen in de geschiedenis en ook de toevalligheden die geleid hebben tot het... Dat toch ook zeker in de jaren 90 symbool is gaan staan voor alles wat online was.
Inderdaad.
Die zich daarin interesseert, die moet dat zeker eens lezen. Je moet er wel tijd voor maken, want het is een behoorlijke lijvige artikelreeks.
Maar zeer interessant dus.
Maar heel boeiend. En dan heb ik ook nog een Google Chrome extension. Niet zo indrukwekkend als die van Jan, maar toch. De Google Chrome Personal Blocklist. En dat is een extension waarmee dat je bepaalde sites uit je zoekresultaten kunt filteren.
Die hebben we denk ik toch wel anders gehad, hoor. Jan zei dat ook in de Wave. Maar ik ben niet... Ja, maar vertel maar. Want zie je het als een opfrissing. Ik ben niet heel zeker, hoor.
Je kan dus ingeven welke domeinen of URL's dat je niet meer wilt in Google zoekresultaat en dan komen die daar niet meer in. Bijvoorbeeld, als het gaat over HTML en internetdingen, een van de slechtste sites die er is W3 Schools. Maar die komt wel altijd van boven in zoekresultaten, wat heel irritant is. En je hebt zo nog van die content farms die constant van boven komen. En die kun je dan heel eenvoudig wegfilteren. Qua filterbubble is dat natuurlijk your worst nightmare.
Inderdaad.
Maar ik vind het wel handig.
Ik blokkeer alle websites behalve die van Jan Seurink.
Bijvoorbeeld.
Bijvoorbeeld. En Jan blijft pijnlijk stil. Goed, Davy, uw tip.
Ik heb er twee. Vorige week heb jij mijn tip eigenlijk een beetje aangehaald. Dat was Wabi Sabi.
Ja.
Hoe schrijf je dat? Zoals je het leest, hè. Wabisabi.cc. Marco en ik hebben hier al een aantal keer de lof gezongen over Ohm Writer, IA Writer en meer van die distraction-free writing tools. Ja, dat is eigenlijk Word, maar zonder interface of zonder mogelijkheden. Wat redelijk geweldig is. Het is
een kladblok.
Wat een verschrikkelijke beschrijving van zoiets mooi.
Ja, kladblok, maar dan veel mooier eigenlijk. Hè. Dus je gaat naar wabisabi.cc en dan moet je zo een toetsencombinatie doen. En dan kun je een nieuw document maken en dan kun je dat schrijven. En dan kun je dat naar je eigen mailen en dan heb je iets geschreven. Dat is eigenlijk heel simpel.
Ja, dat is...
Wat zou Steve daarvan vinden?
Ja, ik was juist aan het denken.
Ik gebruik zelf, bij mij staat fulltime IA Writer fullscreen op mijn Mac open. Omdat ik daar alles in schrijf en ik vind dat aangenaam. Maar soms dan zit je op een andere computer of ja, heb je gewoon alleen Safari openstaan of zo. En dan is dat makkelijker om dat in een tab te hebben om dan dingen te copy-pasten en zo.
Stel je voor dat ja, Steve Jobs zo de iPhone had voorgesteld. Ja, tussen een telefoon met blokjes op, met kleuren.
Zoiets als Mango.
Mango. Wabi Sabi. Ik vind het wel een vreemde website, hè, Davy? Hoe krijg ik dat? Preds?
Jij moet gewoon weer op F11 drukken, dan gaat hij weer weg.
Hekje F. Ja.
Hey, maar even over Wabi Sabi, hè? Want het is wel heel mooi clean. Hè? Dus ik lach wel, echt als een aap, maar ik vind het wel mooi clean. En ik vraag me af, als je zeg maar in Word iets typt, of je het dan ook à la kladblok daar dan in kan copy-pasten en dat alle codering weg is. Is het daar ook voor?
Geen idee.
Maar
dat vind ik nog wel zeg maar een soort van unique selling point.
Serieus vraag, hoe krijg ik dat aan de praat? Hier staat press pijltje omhoog en dan dat raar symbooltje op mijn toetsenbord en dan F. Ik krijg dat dus niet aan de praat, hè? Het zal aan mij liggen natuurlijk, maar... Okay,
Ctrl ja. F5, Wasabi CC.
Welke browser gebruik jij?
Chrome.
Daar doet hij het in.
Chrome op de Mac? En, ja.
Daar doet hij het. Gewoon F11 klikken en dan typen. That's it. Verder helemaal niks.
F11, we gaan proberen. Nee, veel geluid, maar voor de rest... Oei, nee, dat is mijn volume.
Ja, dat is volume, hè.
Het
ja.
werkt. Wabi Sabi, volgens deze...
Sterk bezig, zeg.
Distraction-free writing. Voilà, ik heb ook nog een tip voor jullie.
Ja, ik had er nog één.
Ah, nee, doe maar toegerust.
Jan Seurink die is een aantal weken terug begonnen met de zoektocht naar het sociale netwerk waar er geen Jan Seurink op bestaat.
En ik heb het gevonden.
En ik gebruik het zelf eigenlijk wel. Het noemt zootool.com. Zoo zoals een dierentuin en tool zoals in de muziekgroep. Wat kun je daar doen? Je kunt daar images, video's, webpagina's en nog andere dingen op opslaan. Het is een soort van delicious. Ik gebruik het om inspirerende of aangename fotootjes op te slaan. De meeste komen van die grappige website die ik een aantal weken terug heb gekozen als... tip.
Ik ben daar niet aanwezig, zegde jij.
En jij had geen Zootool.
Nu wel.
Ik heb nu een Zootool.
Zootool.com/JanSeurink.
Nee, /user. Oh, Jan Seurink staat er toch nog niet op, zijn maat.
Your account.
Ah, nu wel.
Ah, daar is hem. Voilà. Zootool. Ziet er wel een mooie website uit.
11 oktober. Het is gemaakt door Duitsers. Dat is zeer belangrijk om te weten, want zo'n paar dingen zijn typisch Duits, zoals 8 september, schrijf ze als 8.september.
8 september.
De 8 september.
Goed, maar dat is een heel handige website. Dus ik hou het eigenlijk vooral bij voor foto's die ik later in PowerPoints of zo zou gebruiken.
Ah, zo ja. Zootool.com. Mijn tip, zeer indrukwekkend... De Ledberg lichtlijst, driedelig, wit, voor €9,99 in de IKEA. Voilà, ik ga het nu in de chatroom zetten. De lichtlijst van de IKEA met ledlichtjes. 1,5 meter ledlichtjes uit de IKEA voor €9,99 het stuk. Ik heb ze hier achter mijn computer gezet. Het geeft een heel mooi sfeervol licht. En voor die prijs kun je het niet laten liggen.
Wat schattig.
Ja, dat is echt mooi. Voilà. We zijn er helemaal doorheen. We gaan onze gasten...
Bijna.
Bijna, oei.
Bijna.
Er gaat nog iets komen.
Missen jullie Marco ook zo?
Wat blieft?
Ik mis Marco Frisse een beetje.
Ja, maar Marco Frisse die is naar een toneelvoorstelling. Wacht.
Ja.
Van?
Ja,
van
ik weet het.
Iets
ja.
van die Umbilical Brothers.
Umbilical Brothers.
Nooit van gehoord.
Ja, Kabouter Plop of zo. Ja, het is heel jammer dat hij er niet, dat hij er niet is. Het, ik had het wel leuk gevonden om, als ik even terug te zijn, dat hij er ook was.
Ja. Maar Janneke, maak je geen zorgen. Je mag nog terugkomen.
Echt?
Ja, natuurlijk. Nou, en dan zorgen dat we dat fijn. Marco er ook is.
Nou, gezellig.
Dan doen we een Tech 45 date.
Ja. Oh.
Goed. Janneke, waar kunnen we je vinden?
Ja, je kunt me vinden op Twitter. Daar heet ik @ zoals iedereen. En dan Janneke. En op Facebook heet ik gewoon Janneke van den Bos. En op Google Plus ook. En op mijn website eoscommunicatie.nl.
Schuine streep blog? Nee, gewoon eoscommunicatie.
Nee hoor, gewoon daar en de rest vind je vanzelf.
Prima. Cindy?
Ja, ik ben Dr. Smetty op Twitter.
Kort en bondig. Jan?
Ik heb een blog, die heet jansseuring.com. En ik ben ook te vinden op Plancast. Dat is een website waar je je plannen voor de komende maand kunt delen. En dat is plancast.com/jansseuring.
Uw zoon gaat later zeggen, papa, je deed wel heel veel toen je jong was, hè? Want als die uw naam in Google ingeeft...
Daar heb ik ooit een blogpost over geschreven.
Tom?
Ik ben automaton_be op Twitter. Mijn blog vind je op www.automaton.be. En helaas op Yelper niet meer.
Niet meer? Oei.
Nee.
Ik ken ze als Yelper niet.
Allee.
Nee.
Maar allee, daar hebben we ons toen, dat is die Belgische...
Oh ja, ja, natuurlijk. De Uber-site.
Het is weg, het is gedaan.
Oei, meen je dat?
Maar, ja, ik weet het.
Zo triestig.
Dat was
ik was echt
avond.
Een fan van Yelper.
Maar ik was zo'n top-Yelper.
Je kunt dat wel downloaden en installeren en dan zelf je eigen Yelper-netwerk draaien.
Hey, dat is wel een goed idee om te doen, hè.
Mm.
Yelper.tech.
Dat heeft nog nooit iemand gedaan.
Hey, maar wat is dat? ASP.net, MVC3 met de Razer View Engine... Wie kreeg dat aan het draaien? Het was ons leuk die avond dat we allemaal op Yelper zaten en dat we de social media gurus waren.
Goed. Those were the days.
Ja. Davy Buntings, waar kunnen we vinden?
We wouden toen nog de eerste Junch organiseren,
ja,
maar
Junch.
Is er nooit van gekomen.
Nee, helaas.
Ik ben D. Buntings op Twitter. Mijn blog is redelijk stil op dbuntings.be.
Ja, en ik ben te vinden op Twitter als Maarten Hendricks met KX. En mijn blogje is krijtstof.be. Reviews in iTunes vinden we zoals altijd heel fijn. Iedereen in de chatroom, zeg je eens even allemaal op Twitter dat je juist geluisterd hebt naar Tech45 en dat plezant was. Reacties op onze website, dat kan ook, tech45.eu. We hebben ook een Facebookpagina, facebook.com/tech45cast. Op Twitter zijn we nog altijd Tech45Cast. Onderwerpen voor de volgende opnamen kunnen getagd worden in ZooTool, Davy. Kan dat ook? Zo'n dingen?
Mm-hmm.
Ja, dan gaat Davy dan in de gaten houden. En anders gewoon linken op Twitter met de hashtag Tech45. Dit was de 77ste Tech45. De volgende wordt opgenomen op dinsdag 18 oktober vanaf 9:30 via live.tech45.eu. Tot volgende week. En dan heb ik die verrekte soundboard weer niet klaarstaan. Wacht even, hier komt-ie. Tech 45.